Goedemorgen, welkom bij de Orde van de Tijd. Vandaag zou ik het graag willen hebben over de ontstaansgeschiedenis. Hoe zijn we tot de Orde van de Tijd gekomen? Ik zou natuurlijk weer een verhaal kunnen houden over de ontstaansgeschiedenis van het universum. Maar laat ik het nu zeggen in individuele termen. In mijn eigen leven ben ik tot deze orde gekomen in de 70-80er jaren, waarin ik geleidelijk aan leerde te mediteren op die natuurlijke orde. In eerste instantie begon het als een behoefte, als een behoefte om tot harmonie te komen met mezelf, geïdentificeerd met de wereld om me heen, wordt je aandacht steeds naar buiten getrokken. En in dat naar buiten getrokken worden van je aandacht voel je verdeeld en voel je bezeten van allerlei dingen buiten jezelf. Dus om dat tegenwicht te geven, begon ik op een gegeven moment te mediteren. En merkte ik van meditatie een zekere rust te vinden in mezelf. Ik merkte dat dat bevorderlijk was voor mijn eigen motivatie en mijn eigen gezondheid. Het gaf een stabiel idee. Het gaf een betere overzicht over wat ik aan het doen was. Tegelijkertijd met die meditatie ontwikkelde zich ook een bepaalde moraal van, met name van het voedsel, in eerste instantie. En ik heb ook lang rondgelopen met het idee van, het gaat erom dat we vegetariërs worden. Dat we gezonde mensen zijn die niet als roofdieren elkaar naar het leven staan in een te klein territorium. Ik zag dat met het idee van er gaan veel makkerschapen in een hok, dat het vegetarisme erg belangrijk is om met z'n allen goed vreedzaam samen te leven. En ik ben dat nog steeds van mening. Maar dat was maar het begin van de meditatie. Als je geweldloos bent, als je geweldloos leeft, niet die begeerte van het roofdier leeft, kan je goed mediteren. Oké, dat is duidelijk. Maar in die meditatie ontwikkelde zich meer dan alleen maar een gevoel van de noodzaak van een zekere geweldloosheid en saamhorigheid op menselijk gebied. Er ontwikkelde zich ook een zekere zin voor de natuurlijke orde. In eerste instantie vulde ik dat niet echt concreet in met een andere tijdschema. Maar in eerste instantie was ik me bewust van de noodzaak van toch een bepaalde regelmaat van mediteren. En dat lukte niet zonder meer, want dat had ik ook niet zomaar 1, 2, 3 onder de knieën in de gaten. Van wat nou precies die regelmaat zou moeten zijn. Maar ik had wel het idee van dat ik dat regelmatig moest doen. Dus zo is het allemaal begonnen, met een meditatie in de 70er jaren. In de 80er jaren van de 20e eeuw, en dat is dus al een tijdje geleden, toen ontwikkelde zich een zeker besef dat het ook te maken heeft met de natuurlijke orde, de mate waarin ik erin kon slagen om mijn persoonlijke discipline van tot vereniging, tot harmonie komen met mezelf, hoe ik dat kon stabiliseren, hoe ik dat als een vaste gewoonte goed gevestigd kon krijgen. Ik merkte dat het iets te maken moest hebben met klokken. In eerste instantie experimenteerde ik gewoon met tijdschema's. En merkte ik daarnaast ook dat ik persoonlijk een zekere transformatie onderging. Niet alleen individueel, maar ook mijn sociale leven begon andere vormen aan te nemen. Ik ben begonnen als een psycholoog. En dat is gewoon een functie in de materieel gemotiveerde samenleving. Waarbij ik als therapeut mensen hielp om beter te functioneren in die samenleving. Maar omdat ik aan het mediteren was, had ik ook de neiging om mensen dergelijke ontspanningsoefeningen en een dergelijk zelfbewustzijn bij te brengen. Dat was in eerste instantie nog niet direct een conflict, want het is in de therapie, in de psychologie niet ongebruikelijk om mensen zich te laten ontspannen en zo bewuster in het leven te staan. Maar met het mediteren ontwikkelde zich dus, zoals gezegd, een zekere transformatie. Ik begon zelf op een andere manier te denken en ik begon zelf ook op een andere manier om te gaan met de mensen en de wereld om mij heen. Mijn relatie, ik had een vaste relatie in die tijd. Die sloot niet zonder meer aan bij mijn groeiende spirituele leven en de principes die ik aanhing. Ik was een vegetariër, maar mijn partner die, ja, was geen vegetariër en die hield niet zo van mediteren. En zo groeide ik dus weg van die partner. En dat had ook weer zijn terugslag op het werk dat ik deed. In dat werk ontwikkelde zich steeds een sterkere behoefte om te werken met gemotiveerde mensen. Mensen die ook zelf bewust die principes wilden aanhouden van de meditatie. Hè, een zekere regelmaat ontwikkelen in geweldloosheid. Het afzien van andere motieven dan werken voor je zintuigen. En het zeker terugdringen van een bepaalde ongeorganiseerde lustmatigheid. Dat zou de inhoud zijn van het spirituele leven. En dat, daarin zocht ik natuurlijk ook weerklank in het werk dat ik deed en met degene met wie ik leefde. En die vrienden en kennissen die daar ook bij hoorden, ja, die sloten daar ook niet allemaal zonder meer bij aan. Dus er ontstond in zekere zin in eerste instantie een verwijdering, waardoor ik persoonlijk een transformatie onderging in de tachtiger jaren, die op een gegeven moment zelfs tot een soort van crisis leidde, waarbij ik geïsoleerd eindigde in een positie die losgezongen was van het normale materiële leven. En dat was voor mij een zware klap, een schok, waarbij ik me in één keer heel veel van die gehechtheden moest opgeven. En ik voor de werkelijkheid kwam te staan dat mijn zelfstandige spirituele leven niet zonder meer op orde was, niet zonder meer georganiseerd was. Dat ik mijn geest ook in die onafhankelijke positie ook niet zonder meer onder controle had. Toen ik die verlichting bereikte, merkte ik dat ik op de grens stond van wat geestelijk gezond is. Hoor ik nou in een gekkenhuis thuis, met mijn individuele gewaarwordingen van binnenuit? Of moet ik nou zeggen van nee, dat is een teken van gezondheid. Hè? Een crisis plaats je voor die vraag van ben ik nu ziek of ben ik nu gezond? Waar moet ik voor kiezen? Ik moet nu bewust die keuze maken. Dus ik maakte die keuze bewust voor een meditatiever leven. Ik moest wel. Ik was daar in die richting ontwikkeld. En dat begon steeds meer de overhand te krijgen. Dus dat gaf op een gegeven moment een crisis waarbij ik mijn gehechtheden moest loslaten. En ik voor de vraag stond van hoe kom ik van mijn eigen gekte af? Van mijn eigen ego-strevingen, van mijn eigen lustmatigheid, van mijn eigen gewelddadigheid in voedsel. Hè, want ik was nog niet 100% consequent vegetariër. En ook op seksueel gebied moest ik niet meer dergelijke gehechtheid en lustmatigheid erop nahouden. Dat kon niet meer gewoon. Ook al zou ik het willen. En ook in relatie tot de natuur viel ook het hele systeem weg. Omdat ik dus niet alleen in mijn persoonlijke relatie vastliep, maar ook in het werk dat ik deed. Ik kon ook niet meer echt de werkkring vinden die bij mij paste. En dus ik kwam zowel zonder relatie als zonder werk te zitten voor de opdracht om mijn eigen leven dan gestalte te geven. Goed, dat heb ik toen gedaan. En daar ontwikkelde zich toen die zin voor die viervoudigheid van die principes die ten grondslag liggen aan de meditatie. En dat was in eerste instantie respect voor de natuurlijke orde. Nog niet direct tijdbewust, maar die structuur diende zich wel steeds sterker aan. En dat gecombineerd met een geweldlozer instelling om in vrede met mezelf en mijn omgeving te leven. Dus ik werd een vegetariër, overtuigde vegetariër. En ook de seksualiteit moest ik herzien. Ik kon niet zomaar meer spontaan de liefde leven zoals ik dat had gedaan. Gewoon omdat er geen partner meer was. En het mediteren op andere kennissen, vrienden en contacten die nog wel bestaan steeds. Hè, omdat je natuurlijk nog wel actief bent in het leven. Ik ben toen vrijwilligerswerk gaan doen en daar doe je ook weer contacten op. Maar ook daarin vind je niet zonder meer die stabiliteit die je eerst dacht te hebben in je gehechtheden. Dus ik zocht naar een andere stabiliteit en daarin bleek het celibaat toch ook wel van belang te zijn. Wil je van binnenuit je leven leiden? Wil je onafhankelijker staan in het leven? Wil je meer bewust staan in het leven? Dan kunnen die gehechtheden niet worden gehandhaafd. Verder was er natuurlijk ook het werken voor het geld. In eerste instantie wilde ik gewoon een baan en een huis en een gezin en een vrouw en kinderen. Maar dat door het steeds sterker naar voren treden van die spirituele kern, ontstond er dus ook een andere werkkring, een andere belangstelling. Ik ging vrijwilligerswerk doen. Betaalde arbeid ging niet door. Er was ook een overschot aan psychologen in die tijd. En ik kon niet zo gauw een baan krijgen. En toen ben ik vrijwilligerswerk gaan doen. En dat is voor zichzelf ook sterker een rol gaan spelen. Van therapeut, in eerste instantie probeerde ik nog een eigen praktijk in de therapie op te bouwen. Na een periode van vrijwilligerswerk. Maar dat werd toch snel een yoga praktijk. Een praktijk waarin ik bewust de yoga leefde. En zo ontwikkelde zich mijn belangstelling voor het Indiase denken, de filosofie ook de verschillende religieuze aspecten die daarbij horen. Als de ideale sociale strategie om met die yoga om te gaan. En in die context werd ik me ook steeds meer bewust van het belang van de natuurlijke orde. De natuurlijke orde als onderdeel van de religie en ook van de boeken die je daar leest, kom je ook telkens weer tegen dat daarin staat dat de godheid geïdentificeerd is met de zon en de maan. Dus de vraag die zich toen opwierp was van, hoe zit dat? Hoe kom je op orde met die zon en die maan? Hoe is het zo gekomen dat ik ben gekomen tot de orde van de tijd die ik nu leef? Goed, dus als ik me nu concentreer op dat onderwerp van de tijd, wat het principe van de waarheid is. Hè, als je de waarheid van de natuurlijke orde respecteert, ontwikkel je een natuurbewustzijn. Dat bestaat uit twee ritmen. Hè, het ritme van de zon en de maan. De maan is de natuurlijke weekorde, waar onze cultuur, onze Grieks-Romeinse cultuur ook mee begonnen is. En de zon is de orde van de data. Hè, de weekorde verschilt van de orde van de data. Hè, de orde van de zon verschilt van de orde van de maan. Ik had in eerste instantie nog niet zo door dat die orde van de week, hè, die afgeleid is van de maan, hè, dat die lineair is en dat die eigenlijk geschikkeld zou moeten worden, zoals wat ik nu inmiddels ontdekt heb. Als je een lineaire orde volgt, is dat een culturele orde die uiteindelijk in strijd is met de natuurlijke verhoudingen van materie, tijd en ruimte. Maar hoe is dat zo ontstaan? In eerste instantie, en dat was in de 90er jaren, werd ik me steeds bewuster van het onderwerp van de tijd en de mate waarin onze hele maatschappij een systeem is van materieel gemotiveerde conditioneringen, waarbij de tijd is onderworpen aan pragmatische economische motieven. In eerste instantie merkte ik dat ik gewoon met die klok goed beter moest omgaan. Dus in eerste instantie merkte ik van ik moet met de zon beter omgaan. Niet direct met de maan. In eerste instantie experimenteerde ik met alternatieve tijdschalen voor mijn klok. Om een dag anders in te delen, beter in te delen, evenwichtiger in te delen. En ik had in eerste instantie een andere tijdschaal in gedachten. Maar dat werkte niet echt goed. Het gaf wel een alternatief idee van de tijd, maar het was niet echt een andere manier om met de tijd om te gaan. Het was nog steeds dezelfde regelmaat die de klok aanduidde. Ook al benoemde ik de momenten dan anders, omdat het een andere schaal had gekregen. Dus toen kreeg ik een idee om te achterhalen hoe het universum nou eigenlijk in elkaar zat. Hoe die zon nou eigenlijk door de hemel ging. En wat nou precies dat hele spanningsveld is, wat er tussen die klok bestaat en de natuurlijke orde. Want dat is wat mij op een gegeven moment opviel, mediterend op het uurwerk. Ik begon mij te ergeren aan het feit dat dat een beetje een onverschillige lineaire aangelegenheid was, die niet strookte met de intelligentie die je hebt als je in relatie tot de natuur treedt. Het viel mij op dat het uurwerk mij niet die kennis gaf en de intelligentie gaf waarmee ik dacht van nu heb ik een helder geest, een heldere geest, een helder idee voor de geest van hoe het universum in elkaar zit. Dat wou zo niet lukken. Dus toen kwam ik op het idee om de klok gewoon met de zon gelijk te laten lopen. En dat was best een puzzel, want het verschil tussen de klok en de natuur wordt bepaald door een wat men noemt de tijdvereffening. De klok tikt in principe naar de gemiddelde tijd, dus afgezien van tijdzones en zomertijd. En dan heb ik het dus niet over de specifieke aanduiding van een moment, maar over de aard van de regelmaat van een uurwerk. De regelmaat van een uurwerk is een gemiddelde regelmaat. Dus een dag van 24 uur meet een uurwerk. Maar dagen duren helemaal geen 24 uur. Dagen duren soms wat korter, een aantal seconden korter en dan weer een aantal seconden langer. Deze dynamiek noemt men de tijdvereffening. Dat is een tabel die een bepaalde schommeling aangeeft van de daglengte in verhouding tot de regelmaat van de klok. En toen als psycholoog begon ik natuurlijk ook daarover na te denken. Vadertje tijd, misschien zijn we wel het gezag van die vader aan het verdringen. En inderdaad, in de cultuur bestaat de neiging om te zeggen van ja, de natuur wijkt af, is wild, is ongeorganiseerd en de cultuur is ordelijk en georganiseerd. En dus wij zijn goed en de natuur is slecht. Maar in feite ontkent de cultuur, de dynamiek en het levende van de natuurlijke orde van de tijd. En zo ben ik ertoe gekomen om die tijdvereffening te onderzoeken, te snappen hoe ik daarmee moest omgaan. Want in eerste instantie wist ik niet of je die tabel nou op de kop moest bekijken of niet en hoe je een klok daarna moest corrigeren. Maar daar kwam ik dus achter. En toen slaagde ik erin te mediteren op de natuurlijke orde. En dat beviel me heel goed. Ik had het gevoel, dat was een soort openbaring. Ik trad meer in contact met de traditie van het respect voor de tijd zoals dat eigenlijk altijd was geweest voor de mensheid. De mensheid is begonnen met de natuurlijke orde. En ja, eigenlijk alleen de laatste paar honderd jaar is de cultuur losgezongen van die natuurlijke orde. En naar mijn smaak, en dat ben ik nu nog van mening, is dat de weg die we moeten gaan om te herstellen van onze eigen vervreemding ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de natuur. Dus zo ontwikkelde zich in eerste instantie een bewustzijn van de zon, waarbij ik dan sterk ervaarde dat mijn intelligentie zich herstelde vanuit een privé perspectief. Maar daarnaast begon ik ook in die meditatie het sociale aspect te missen. Want ja, dat is alleen, ik was alleen maar voor mezelf bezig. Dus op een gegeven moment trok ik de deur achter me dicht. Met het idee van, ik wil niet steeds alleen zijn hierin. Dit is niet alleen mijn privé-intelligentie, dit moet ik delen met anderen. En zo is toen een zekere zoektocht begonnen door de wereld, waarbij ik in India terechtkwam, waarbij ik in Nederland in kloosters terechtkwam. Waarbij ik in een leefgemeenschap terechtkwam. En van daaruit ook in Amerika terechtkwam. En ik uiteindelijk ook merkte in die leefgemeenschap dat ook daar deze inzichten in de orde van de tijd niet ten volle werden erkend en geleefd. Dus toen trad ik ook weer uit die leefgemeenschap. En zo kwam ik dus weer als yogi bij mezelf terecht in mijn eigen ashram. Maar wel met voor ogen het belang dat ik dus niet alleen bij mezelf kon blijven, maar dat ik met de orde van de zon in dat privé bereik van de intelligentie dus ook naar buiten moest treden. Dat ik dus ook aandacht moest besteden aan mijn sociaal leven. Dat ik dus niet alleen maar zomaar voor mezelf kon leven. Ik was verplicht, zeker omdat ik geen vaste werkkring of een vaste relatie meer had, dat ik dus, dus ook aanwezig moest zijn gewoon in de gemeenschap. Dus ik ben toen regelmatig uitgegaan. En in de 90er jaren ontwikkelde zich daarbij bij mij het idee van, ook als om mij af te zetten tegen de afgezonderde geest van spirituele besloten leefgemeenschappen, dat je van de wereld moet houden. Hè? Die spirituele leefgemeenschappen zeggen vaak, ja, de wereld is slecht en de wereld is een illusie. Maar voor je geestelijke gezondheid is het gewoon van belang dat je in die orde van de zon niet alleen thuis zit, maar ook een sociaal leven hebt. Dus ben ik regelmatig uitgegaan met het idee van, nou, dit is de manier om van de wereld te houden. En zo hou je ook van haar, want zij hè, het vrouwelijke aspect, zij is de materie, zij is de liefde van de wereld. En als je niet van de wereld houdt, ja, dan kan je natuurlijk ook niet een prettig leven hebben op deze planeet. En is er ook weinig zicht dat er een goede samenleving ontstaat. Dus in die zin ontwikkelde zich dus die orde van de zon. Als een afwisseling van het privébelang tegenover het sociale belang, het ego-belang, waarbij ik gewoon ook een persoon moest zijn in de samenleving. En dat deed ik gewoon door regelmatig de stad in gaan en daar kennis te maken met de mensen die zich daar regelmatig ophielden. En ook bij te houden wat er te doen was in de theaters en in de bioscopen en wat er zo gaande was in de stad. Dat beviel goed. Maar dat was niet voldoende. Daarnaast, ik zette mijn studies ook voort verder in de yoga-filosofie en in de religieuze aspecten ervan. En toen ontdekte ik dat er dus ook een zekere noodzaak is om dat bewustzijn van de natuur, wat ik in eerste instantie als het bewustzijn van de zon leefde, om dat te stabiliseren en meer inhoud te geven, meer diepte te geven. En ik merkte dus dat de weekorde conditioneringen inhield die mij steeds weer terugtrokken in het hele systeem van televisie kijken, van vaste gewoonten hebben die helemaal gericht zijn op het geld verdienen en op de religie. En ik had in eerste instantie daar dus geen contact meer mee. Dus dat begon mij ook te storen. Want het was een orde die mij steeds wegleidde van die kern van harmonie en integratie. En zo kwam ik op het idee om de weekorde terug te leiden naar de orde van de maan. Want ik had op een gegeven moment een gesprek met een priester. En die heb ik toen gezegd, ja, ik kan niet meer goed naar de kerk, want ik krijg daar hoofdpijn van. Waar slaat de zondag nou eigenlijk op, vroeg ik hem. Wat is nu eigenlijk de betekenis van de zondag? En toen zei hij, de zondag staat voor de orde van de maan. En verder heeft hij mij niks gezegd en heb ik verder ook niks met hem besproken. Maar dat heb ik mij goed in de oren geknoopt. Ik ben toen met de orde van de maan aan de slag gegaan. En zo heeft zich dus die tegenhanger in het natuurlijke bewustzijn van de orde van de tijd ontwikkeld. De zon die stond voor de individuele intelligentie tegenover de sociale intelligentie. En de maan die een andere dualiteit inhoudt, namelijk die van gewoon werken voor een resultaat. En het religieuze verenigingsaspect waarbij je dan tot een onbaatzuchtige eenheid komt. Je verenigt in onbaatzuchtigheid, wat dan meestal religie wordt genoemd. Maar wat bij mij uitgroeide tot een bepaalde devotionele yoga-praktijk. Die dan nu ook filognosie heet. En waarbij ik ook filognostische gezangen heb ontwikkeld. En zo heeft zich dit natuurlijk bewustzijn van de tijd zich ontwikkeld. En nou, dat is de hele geschiedenis van het tijdbewustzijn zoals we dat op de orde van de tijd leven. En dat is wat ik vandaag wilde vertellen. Ik dank u voor uw aandacht.